Thank you. Goedemorgen, gemeente. Als kerkraad heten we u hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Rozeboom uit Kesteren voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is een gedeelte uit Ezechiël 17 en een gedeelte uit Matthäus 13, waaruit ook de tekst is gekozen. Vanavond om 6:30 is er een gezamenlijke dienst in Kerkwijk, waarin hoopt voor te gaan dominee Stijf uit Meeuwen. De kerkdiensten van zondag 5 augustus. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Meijderwijk uit Meerkerk voor te gaan. De avonddienst om 6:30 is een gezamenlijke dienst met Kerkwijk, waarin hoopt voor te gaan proponent C. Schreur uit Azië. De mededelingen. Afgelopen week is mevrouw B. van Steenbergen van Zanten, viaductweg 5, na een heupoperatie weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Op donderdag 2 augustus zal Lisa van Halteren, Annekeshof 48, geopereerd worden. We denken aan hen in onze voorbeden en aan andere gemeenteleden die met ziekte en zorgen te maken hebben. De overige mededelingen. Afgelopen vrijdag zijn de jongeren die op werkvakantie in Bulgarije geweest zijn weer teruggekomen. We danken voor goede ontmoetingen met de kinderen in Fratsa en de behouden terugkeer. Er zijn vanmorgen 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor de instandhouding van de eredienst. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. De voorzang in deze dienst is Psalm 75 vers 1. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. De kerkraad wenst u, jou en degene die met ons meeluisteren, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede zij u van God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon, door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 126, het derde vers. We hopen stil te staan bij de gelijkenis van het mosterdzaadje. Dat heel klein is, maar waar toch iets groots uit tevoorschijn komt. En hier zien we ook hoe we met tranen kunnen zaaien en toch met gejuich ook mogen maaien. Dat zou je niet verwachten. Nou, zo ligt het ook met het mosterdzaadje. En dat zingen we in Psalm 126, het derde vers. Nadat we geluisterd hebben naar de geboden van de Heere, zingen wij op Psalm 112 en daarvan het eerste vers. Psalm 112 zingt de lof van het opperwezen, welzalig hij die God blijft vrezen en zijn geboden houdt in waarde. Het eerste vers van Psalm 112. En wij luisteren dan nu naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen aan de kinderen vergeldt, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan wordt de wet samengevat met deze woorden: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij samen bidden, gemeente. O Heere onze God, door uw trouw en goedheid mogen wij hier vanmorgen samen zijn, ook in deze zomertijd met hoge temperaturen. Het kan warm zijn, maar wilt u het maar geven dat we ook warm van binnen mogen zijn en warm mogen lopen voor de dienst van u en Heer vervuld mogen zijn met de grote werken van u en daar ook goed van mogen spreken. Heer, als wij zo voor uw aangezicht komen, want in een dienst die we samen mogen hebben en die we begonnen zijn met uit te spreken dat onze hulp is in de naam van u, en dat we gegroet mogen worden in uw naam, ontmoeten wij u. U, de levende God. En zo staan we of zitten wij voor uw aangezicht. En dan houden we het niet vol. Want we hebben gehoord de geboden van u. We hebben gezongen dat hij of zij wel gelukzalig is die uw geboden in waarde houdt. Maar wat hebben wij ze vaak overtreden? Dat moeten we met schaamte belijden. En Heere, dat is niet zomaar iets. Maar dat zijn zonden. die ons de toorn van u waardig maken. En daar kunnen we zo gauw overheen stappen. Maar wat moet ons dat wel diep verootmoedigen, heel klein maken voor u. En Heere, dan zijn we zo voor u aangezegd. En wij smeken u, niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van de verdiensten van uw lieve Zoon Jezus Christus, of u al onze zonden wil vergeven, of u ons wil wassen in de zuivere fontein van zijn bloed. En Heere, dat we vrede met u mogen hebben en uit genade mogen leven. En dat we door de Heilige Geest zodanig vernieuwd mogen zijn en worden, dat onze ongerechtigheden worden weggebrand. Alle verkeerde begeerten die in ons op zouden kunnen komen, buiten gehouden worden en uitgebannen worden. Wilt u dat schenken, Heere, tot grootmaking van uw naam? En als we nu maar uw woord mogen horen, wilt u ons dan ook geven dat we die goede boodschap mogen vernemen van Jezus Christus, die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En dat die genade ook door ons gehoord mag worden en opgemerkt. En dat we eruit mogen leven. Dat dat de enige grond is van ons behoud en van ons leven hier en voor eeuwig. Wilt u vervullen met uw Heilige Geest, om ook uw woord op de juiste wijze door te kunnen geven en gehoorzaam te zijn aan wat u te zeggen hebt. En mogen we het ook op die manier ontvangen, met een hart dat bereid is om te luisteren naar u, naar uw stem, en om dat mee te mogen dragen in ons leven. Geeft u dat hier in de kerk, maar ook als het thuis meegeluisterd wordt, wees ook met hen allen en dring de huiskamers of ziekenkamers ook binnen. En wilt u ook hen een goede en gezegende uren geven. Heren, wij voelen ons ook verbonden met allen die elders verblijven in deze vakantietijd. O Heren, wat zijn er velen, kinderen en kleinkinderen, maar ook ouders en ouderen, die nu in andere delen van ons land of van de wereld ook verblijven. Geeft u dat ze ook een gemeente hebben mogen vinden om mee te leven. Onder de bediening van het woord, ook al zouden ze het niet kunnen verstaan, maar dat ze toch die ene naam mogen opmerken, die onder de hemel en onder de mensen tot zaligheid gegeven is, de naam van uw Zoon Jezus. Die mag overal toch herkenbaar zijn als het woord van u vertolkt wordt. Heere, geeft u dan ook die verbondenheid te beleven. Gedenk ons zo naar uw barmhartigheid, om Jezus wel. Amen. De lezing uit de Heilige Schrift is in de eerste plaats uit Ezechiël 17. Een paar versen. Daar zien we ook iets wat heel nietig is. Een takje, maar wat toch een grote boom wordt. Dat zou je niet verwachten. Maar we lezen dan uit Ezechiël 17, vers 22 tot en met 24. Zo zegt de Heere Heere, ik zal zelf een deel van de kruin van de hoge zeden nemen en in de grond zetten. Van de top met zijn jonge loten zal ik een breekbaar twijgje afplukken en ik zal dat zelf op een hoge en verheven berg planten. Op de hoge berg van Israël zal ik het planten. Het zal takken dragen, vruchten vormen en een machtige ceder worden, zodat daar onder allerlei soorten vogels zullen wonen. In de schaduw van zijn takken zullen ze wonen. En dan zullen we alle bomen van het veld weten dat ik, de Heere, de boom die hoog van stam is, vernederd heb. De boom die laag van stam is, heb ik verheven. De jonge boom doen verdorren. En de verdorde boom hebben doen uitlopen. Ik, de Heere, heb gesproken en zal het doen. En we lezen vervolgens dan het Matteüs 13. En daarvan vers 31 en 32. En dat is ook de tekst voor de prediking. Matteüs 13, vers 31 en 32. Een andere gelijkenis hield hij, dat is Jezus, hun voor. Hij zei: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Dat is wel het kleinste van al de zaden. Maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuinbouwgewassen en het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. En we staan dus bij dat laatste gedeelte stil. En dan zien we dat het koninkrijk van God heeft een onaanzienlijk begin. Dat is de eerste. Een onaanzienlijk begin. En het heeft een moeizame ontwikkeling. Dat is de tweede. En de derde. Maar het heeft een imponerend einde. Het koninkrijk van God heeft een onaanzienlijk begin. Een moeizame ontwikkeling, maar een imponerend einde. Eerst krijgt u nog gelegenheid uw gaven te geven. Die zijn zo even al bekendgemaakt waar u voor collecteert en waarvoor u mag geven. En wij zingen dan uit Psalm 115 en daarvan vers 6, 7 en 8. Psalm 115, vers 6: vertrouwt op God, gij allen die hem vreest. Hij is al toos hun schild en hulp geweest. En het zevende vers: elk die hem vreest, hoe klein of hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. En het achtste vers: de algoede God, die door zijn grote kracht de hemel schiep, deze aarde heeft voortgebracht, beschenkt u met zijn zegen. Vers 6, 7 en 8 van Psalm 115. Gemeente, wij zullen allemaal wel het spreekwoord kennen: kleine oorzaken, grote gevolgen. Ik noem een paar voorbeelden. Eerst een negatieve zin. Door het gebruik van mobiele sociale media verloor een rijdende bestuurder even de aandacht voor het verkeer en veroorzaakte een ernstig ongeluk op de verkeersweg. Kleine oorzaak, grote gevolgen. In positieve zin. Augustinus, die hoorde een spelend meisje zingen. Twee woorden maar. Tolle leesje. Tolle leesje. En dat betekent neem en lees. Neem en lees. En hij nam de Bijbel en las. En het woord dat hij las, dat raakte zijn hart. En wat heeft hij veel mogen betekenen voor de kerk der eeuwen. Kleine oorzaken, grote gevolgen. Nou, zo gaat het nu ook in het koninkrijk der hemelen. Het heeft een onaanzienlijk begin en een moeizame ontwikkeling, maar het heeft uiteindelijk een imponerend einde. In onze tekst vergelijkt Jezus het koninkrijk van God met een mosterdzaadje. En dat is een schokkende beeldspraak. Zeker ook voor de Israëliet. Want wat is een mosterdzaadje, klein en licht van gewicht? Zo'n zaadje wordt zo door de wind weggeblazen. Het is het kleinste en lichtste van alle toenmaals bekende zaden. En als je het nooit hebt gezien, dan kun je eigenlijk niet geloven dat uit zo'n zaadje, zo'n klein zaadje, er iets uit van voortkomen, een struik, die op een boom lijkt. Althans, zo was het toen wel in het oosten. Nu door allerlei, ja, manipulatie, eigenlijk wel, ze worden ze niet zo groot meer, maar zo was het toen wel. En dan lijkt het wel op een boom. In ieder geval als je dat in de tuin hebt, te midden van die tuinbouwgewassen. Steekt het er ver bovenuit, wel 2,5 tot 3 meter. En diverse vogels die vinden daar ruimte in om te nestelen. En ze zoeken naar rust en bescherming. Het is zo'n nietig mosterdzaadje, zou je zeggen. Een passend beeld voor het koninkrijk van God. Nou, blijkbaar wel. Want Jezus zelf gebruikt het en bedoelt het beslist niet oneerbiedig. Jezus weet dat bij de discipelen en de scharen de verwachtingen hoog gespannen zijn. Want Johannes de Doper, die heeft gepredikt dat het koninkrijk der hemelen nabij gekomen is. En dat de rechter voor de deur stond en dat hij het koren van het kaf zou scheiden. En Jezus is opgetreden en hij heeft zo ongeveer dezelfde boodschap gebracht als Johannes de Doper. En hij heeft het zelfs gezegd dat het koninkrijk van God tot hen gekomen is als hij door de vinger Gods de demonen uitdrijft. Nou, als dat waar is, dan moeten er toch wel grote veranderingen op komst zijn. Dan zullen ze toch binnenkort wel bevrijd worden van de Romeinse heerschappij. En dan zal toch dat verwachte vrederijk wel aanbreken. Maar ja, ze zagen er toch op de duur niets van. En er leefden vragen bij de discipelen en bij de mensen. En onder ons is dat net zo goed. Hoe zit het dan? Waarom zie je dan nog zoveel narigheid in de wereld? Terroristische aanslagen bijvoorbeeld. Nou, de grote profeet en leraar die wil ons dat door middel van dit gedeelte duidelijk maken. Vergelijk het koninkrijk der hemelen met zo'n onooglijk mosterdzaadje. Kijk eens goed naar dat zaadje. Verwacht je op het eerste gezicht dat dan nu een struik, ja bijna een boom uit de voorschijn komt? Nou, zo onaanzienlijk doet zich nu ook het koninkrijk voor in eerste instantie aan ons. In deze bedeling. En toch heeft het een imponerend einde. Laten we maar eens letten op de koning van dat koninkrijk. Hij is door de profeet Jesaja immers aangekondigd als een loodje uit een afgeknotte boomstam en als een scheut uit de wortels van een boomstronk die aan het verteren is. Nou, zoiets onbeduidends. Zo begint het. Nou, je merkt het, een engel die gaat naar het stadje, onbeduidende stadje Nazareth. Naar een geminachte streek Galilea, half Joods, half heidens. Om daar de geboorte van de koning van dat rijk aan te kondigen. En hij gaat naar een arm jong meisje. Zij zal de moeder worden van deze koning. En hij wordt geboren. En dat gebeurt in een grot, in een stal. Wordt in een voerbak gelegd. Doeken gewonden. Ja, en waar gebeurt dat? Niet alleen in zo'n grot of stal, maar ook in een uithoek van dat grote en imposante wereldrijk van Augustus de Verhevene. En dan moet de koning van dat rijk, die er geboren is, al een eindje oud is, een jaar misschien, anderhalf, die moet vluchten. Voor de koning in Jeruzalem, Herodes de Grote, naar Egypte, Mitzraïm, dat wil zeggen het land van de duisternis. En hij groeit op in alle eenvoud bij zijn pleegvader Jozef, timmerman. Hij werkt mee in dat bedrijf. En men vindt hem wel een goede en sympathieke man, maar ja, het is dan ook niet meer dan een goede bouwvakker. Uit zo'n jonge man zal toch nooit een koning groeien met een wereldopspannend rijk. En later wordt hij door Johannes gedoopt, aangewezen als de zoon van God en gezalfd met de Heilige Geest. Maar hij wordt daarna de woestijn ingeleid. En hij wordt daar verzocht van de Satan. Rust nog duur wordt hem gegund. De vossen hebben holen. En de vogelen van de hemel die hebben nesten. Maar hij heeft niets om het moede hoofd op neer te leggen. Geen ruimte, geen rust en geen bescherming. En goeddoende gaat dit land door. Maar hij wordt uiteindelijk veracht, bespot en uitgejouwd. En er wordt een spotkoning van hem gemaakt met een doornenkroon op, rietstaf in de hand. Hij wordt bespuwd, geslagen en gegezeld en tenslotte aan het kruishout gehangen. Er is geen plaats voor hem. Tussen hemel en aarde, geen plaats op de aarde voor hem. Geen plaats in de hemel. Weg met hem. Oh ja, er staat een opschrift boven zijn hoofd. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Die scheut uit die boomstam die aan het verteren is. Nou, kijk eens naar die koning. Is daar iets aantrekkelijks aan te zien? Heeft hij een gestalte dat we hem zouden begeren? Ook de mensen die toen leefden, die hebben zich eraan geërgerd. Ze zijn erover gevallen. Over zo'n koning, wat moet je ermee? En vandaag, net zo goed, wat moet je met iemand die aan de kruis gestorven is? Staat nu de koning van dat koninkrijk der hemelen? Is dat nu die koning van Israëls God gegeven, die Israël verlossen zal? Ook de discipelen die hoopten het, maar die hoop met de bodem ingeslagen. Ze hadden een aanzienlijk begin verwacht en een glorieuze ontwikkeling. Maar het begin is als een mosterdzaadje. Het is een verborgen koning. En ook het woord dat namens de koning in deze wereld afgekondigd moet worden. Met andere woorden, de campagne die gevoerd wordt, is eveneens als een mosterdzaadje. Een handjevol eenvoudige discipelen, een onopvallend campagneteam, wordt de wereld ingezonden om het woord van het koninkrijk te prediken. En ze ondervinden tegenstand. En nu, duizenden preken worden er gehouden in Nederland en in de wereld. En je kunt ze bovendien ook nog op internet beluisteren. En men is heel missionair bezig. Maar het lijkt af en toe weinig uit te halen. Het christendom in het Westen lijkt echt passé te zijn. De prediking van het koninkrijk der hemelen, dat kan niet concurreren met wat de wereld te bieden heeft. En wat die te zeggen heeft. Dat trekt de mensen, daar heeft men belangstelling voor. Maar voor het evangelie is men niet geïnteresseerd. Er zijn onder zijn onderdanen niet vele wijzen. Niet veel machtigen. En niet veel aanzienlijken. En hoe ligt het verder met het werk van de Heilige Geest, van de geest van die koning? Nou, dat begint menigmaal ook heel onopvallend. He, op school bij vader en moeder. Vader en moeder vertellen de verhalen uit de Bijbel. Op school, de juffrouw en de meester. En ik hoop van harte, jongens en meisjes, dat jullie de Heer Jezus daardoor hartelijk lief zijn gaan krijgen. Maar ja, wat stelt het voor tegenover alles wat de wereld te bieden heeft? Al dat andere wat aangeboden wordt, de boeken van Harry Potter of van Jan Paul Scholten, die gaan er veel beter in. En computergames vindt het gras ook veel leuker. En volwassenen zijn er die geraakt worden door de kracht van het woord van God, geladen door de Heilige Geest. En toch is het geloof nogal zo'n mosterdzaadje. En je denkt wel eens, zou het wel echt zijn? Ik word zo heen en weer geslingerd. Soms vertrouw je op de belofte van het evangelie, maar daarna twijfel je eraan of het wel voor u of voor jou is. Het wordt zo aangevochten. Je verlangt soms hevig om met de zonde te breken en tot eer van God te leven. Maar je bent niet opgewassen tegen de duivel en zijn rijk. Ja, dat geloof, dat is ook als een mosterdzaadje. Ik denk in dit verband aan die vader van die maanzieke knaap. Hij huilde het uit. En hij zei, ik geloof, Heere. Maar kom een ongelovigheid te hulp. Geloof als een mosterdzaadje. Maar ja, wat stelt dat nu voor? Wie komt daar nu van onder de indruk? Zoiets, dat lees je toch niet in de pers? Het lijkt op een mosterdzaadje. Ja, een onaanzienlijk begin. En dan heeft het ook een moeizame ontwikkeling, het koninkrijk van God. We lezen het in de tekst, dat zaadje, dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Ja, die man die heeft dat zaadje genomen. Hij heeft het niet op de plank laten liggen. Want ja, dan gebeurt er niets mee. Dan kan het de jaren liggen. Het blijft hetzelfde. Hij gooide het niet zomaar weg. Hij heeft het ook niet genomen om het eens te bekijken. Hoe klein is dat zaadje toch wel? Hoe licht is dat? Nee, met dat zaadje, daar moet iets mee gebeuren. Het moet genomen en in de akker gezaaid worden. Die man in de gelijkenis, die heeft toch wel geweten dat er een geheim ligt in dat zaadje. Daar zit kiemkracht in. Daar kan iets moois uit tevoorschijn komen. En zo is het nu ook met het zaad van het koninkrijk van God. De Heer Jezus zelf, de koning van dat koninkrijk, is als dat mosterdzaadje. God heeft hem overgegeven tot de dood van het kruis. Als zo'n zaadje is hij in de dode akker gezaaid. Toch had hij de kracht om op te staan uit de doden. Dat was zijn kiemkracht. En wat lezen we in de Heilige Schrift? Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad nageslacht zien. En het welbehagen van de Heere zal door zijn hand gelukkig of voorspoedig voortgaan. Nou, met het evangelie van het koninkrijk is het net zo als met dat mosterdzaadje. Gaat het ook zo? Dat moet ook gezaaid worden. De koning is gezaaid in die dode akker. Maar dat zaad van het koninkrijk, het evangelie, moet ook gezaaid worden. En dan hebben wij ons werkterrein, de akker. Als ambtsdragers hebben we de taak om dat zaad uit te strooien in de gemeente. En leidsters en leiders van de gemeente, van clubs en verenigingen, die hebben die taak op de vereniging, op de club. En ieder gemeentelid heeft die taak om het evangelie ook door te geven, uit te strooien. Want de akker is immers de wereld. En dat kan dan je buurvrouw zijn, je buurman. Dat kan je vriend, je vriendin zijn. We moeten het bekendmaken dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Want ja, we geloven het toch nog wel, dat we zonder die verbinding aan de Heere Jezus verloren gaan. En dat ons drijft, geloven we toch nou wel. We zijn toch nog niet zo vrijzinnig geworden dat we dat niet meer geloven. En ja, dan moeten we maar bedenken dat we niet kunnen concurreren met alles wat de wereld te bieden heeft. Dat ziet er allemaal veel aantrekkelijker uit. We kunnen proberen het ook aantrekkelijk te maken. Maar men is niet geïnteresseerd. Geen belangstelling. Zo ligt het met de natuurlijke mens. Want dan zeggen ze tegen je, fijn dat je er goed bij voelt. Van mij mag je hoor. Maar mij zegt het niets. Ik heb er geen belangstelling voor. Ja, de kracht van dat woord is er niet vanaf te zien. En toch behaagt het God door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven.
Zo ligt het toch wel. Door dat middel overwint de Heilige Geest mensen en leren ze zich uitleveren aan de koning en worden ze gewillige onderdanen van de koning van dat rijk gemaakt. O, dat zaad van het woord, laten we dat geloven, dat heeft kiemkracht. Daar moeten we iets mee doen. Daar moeten we niet gering over denken, daar moeten we ons niet voor schamen. Ook al denken we misschien, ja, wat moet een ander daarmee? Kan die niks mee? Het heeft kiemkracht. En er is geen ander evangelie dan dit, wat in de ogen van de mensen als een onaanzienlijk mosterdzaadje lijkt. En het is een kracht van God tot zaligheid in ieder die gelooft. En daarom dat zaadje nemen en uitzaaien in de akker. Ogenschijnlijk krijg je er niets voor terug. Maar we mogen het dan doen in het geloof dat God er zijn grote werk door doet. En hoe gaat het dan verder? Nou, zo'n zaadje is niet zomaar een grote struik als we het evangelie verkondigen. Dat kleine zaadje, dat komt onder de zwarte kluiten van de aarde terecht. Jezus zelf in het graf terechtgekomen. Maar ook het evangelie komt onder die zwarte kluiten terecht. Wat zie je ervan? We moeten van terechtkomen. En je denkt, dat kan toch nooit iets worden? En we zouden graag dat zaadje zien ontkiemen en dat boompje zien groeien. En dan valt het niet mee, gemeente, om geduld te bewaren. We moeten leren wachten. God zorgt er zelf voor dat dat zaadje gaat ontkiemen. En dat zaadje door die zwarte aardkluiten heen en tussen de stenen doordringt. En dat het gaat groeien. Dat is een wonder. Ja, dat kunt u niet, hè. Dat kun jij niet, ik ook niet. Dat doet God. Die man die heeft slechts dat zaadje genomen en gezaaid in de akker. Dat kon hij doen. Dat moest hij doen. Maar meer kon hij niet. De kiemkracht, de wasdom is van God. En vergelijk daar nu mee het koninkrijk van God. We hebben reeds gezien hoe verborgen die koning is, Jezus Christus. Maar ook dan hoe verborgen zijn koninkrijk is. Stel je voor een zendingsarbeider die is met verlof in Nederland. En hij of zij wordt gevraagd voor zendingsavonden. En wat verwacht je ervan? Nou, ik denk dat we allemaal graag hele indrukwekkende verhalen willen horen. Die we ook kunnen weergeven in bladen bijvoorbeeld. Maar die we dan ook horen. En dat het werk voorspoedig verloopt. En dat rijk gezegend wordt. Dat er veel mensen ook door dat werk met woord en daad ook tot geloof en bekering komen. Want ja, succesverhalen willen er wel in. En toch gaat het net als met dat mosterdzaadje. Het is niet van succes verzekerd. En meestal gaat het moeizaam. Ik denk even aan de gereformeerde zendingsbond toen die begon. De eerste zendeling die uitgezonden werd, dominee van Loosdrecht, werd vermoord. Daarna dominee Balken en dominee van de Kooi. Dominee Balken stierf, 31 jaar oud. Dominee van de Kooi, 36 jaar oud, stierf. Dominee van Donkersgoed kreeg een hartinfarct en stierf. Zuster Zijlstra kreeg een auto-ongeluk. En ze stierf. Anderen moesten terugkeren vanwege ziekte. Of omdat de opdracht waarvoor ze uitgezonden waren niet aansloot bij de werkomgeving. Nee, het is moeizaam. Succesverhalen kunnen we over het algemeen niet vertellen. En als een ouderling op huisbezoek komt, dan speurt hij naar vrucht op de prediking. Maar hij krijgt niet zoveel te horen. Men houdt de boot af. En de predikant die ziet uit naar de uitwerking van het woord. Maar er komt zo weinig respons. En we zouden graag wat groei zien in de breedte van de gemeente, van de kerk. En wat groei in de diepte van het geloofsleven. Maar er zijn krachten die groei verhinderen. Met tranen zaaien. Moeizaam werk. En in het gezin heb je best gedaan om de kinderen met de Heer Jezus in aanraking te brengen, maar het lijkt bij sommigen zo weinig vrucht te dragen. Ze hebben het goed in de wereld, maar als je dat allemaal zo gadeslaat, dan lijken ze soms zo weinig betrokken bij de dingen van het Koninkrijk van God. En leerkrachten van de christelijke school die verlangen ernaar dat het gezaaide woord ook wat uitwerkt bij de leerlingen. Maar dan zien ze de kinderen groter worden. En dan lijkt het er soms wel op of de vogels al dat zaad hebben weggepikt. En het jonge geloofsleven, ja, dat wordt ook zo aangevochten. Want je staat midden in de wereld die in brand staat. En de vlammen grijpen om zich heen. De Satan die probeert het hart onvruchtbaar te maken, te vervullen. Of om jonge plantjes te vertrappen. En je wordt geroepen tegen het oude zondige leven te strijden, maar hoe vaak verlies je het weer? Het zicht op de koning, op de troon in de hemel ben je nog eens kwijtgeraakt. Voorheen heb je wel eens kunnen zingen van Gods genade en je was zo verblijd. En nu is het weer zo anders. En de kerkgang lijkt een sleur te worden. Avondmaalsvieringen zeg je veel minder dan vroeger. Het gebedsleven is ingezonken. De hemel lijkt van koper te zijn. En je roept het uit. Mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Je hart lijkt wel een dorre akker in de winter. En toch kan degene die de wasdom geeft er toch ook zijn bedoelingen mee hebben. Hij moet wel eens snoeien en uitdunnen. Om meer vruchten te doen groeien. Zodanig dat we er niet wanhopig van worden. Maar ook zo weinig vruchten. Dat we er niet de hoogte mee ingaan. Hij wil ons op onze plaats hebben en houden. Afhankelijk van en ootmoedig voor God. Het Koninkrijk van God, ook wat dat betreft, is als een mosterdzaad. Dat mens nam en in zijn akker zaaide. De ontwikkeling van dat mosterdzaadje is ook zo verborgen, gaat ook zo moeizaam. En zo ligt het ook met het Koninkrijk van God. Wat we met onze ogen opmerken, wat we ook in ons hart ervaren. In deze wereld een verborgen koning. Maar zijn koninkrijk is dat eveneens. Een moeizame, verborgen ontwikkeling. Maar dan ook het derde gemeente waar Christus dan toch het op wil uit het laten lopen. Dat koninkrijk van God, dat heeft wel een imponerend einde. Dat zaadje, dat is wel het kleinste, zegt hij, van al de zaden. Maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuinbouw gewassen en het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken. Wat je uiteindelijk ziet, dat is totaal iets anders dan je zou verwachten. Dat zaadje is kleiner en lichter dan de andere zaden, maar als het gaat ontkiemen en groeien, dan wordt het vergeleken met die tuinbouwgewassen een boom. En de andere gewassen, die vallen erbij in het niet. En diverse vogels, die wordt ruimte geboden om daar een nestje in te maken. En ze krijgen een plek. En ze krijgen ook beschutting. Beschutting voor dieren die het op hun leven gemunt hebben. Ze hebben dat goed in die struik. En zo zal het nu ook gaan in het koninkrijk van God. Het zal toch een wereldomspannend einde hebben. En nu komen we dat beeld van die boom vaker tegen in de Bijbel. En dan wordt er ook een koninkrijk mee aangeduid. In Ezekiel 31 wordt het Assyrische Rijk met een boom vergeleken. En de vogels die nestelden daarin, en met die vogels worden dan de volken bedoeld. Het omvatte vele volken. Maar dat koninkrijk dat liep op niets uit, die boom. Die werd omgevacht. En denk voorts aan die droom van Nebukadnezar. Over een geweldig grote boom in Daniël 4. En de vogels woonden in zijn takken. Ja, daar werd dat grote Babylonische rijk mee aangeduid. Het omvatte vele volken. Maar die boom, die werd afgehouwen. Het begon groot en imposant. Maar het liep op niets uit. Net andersom als met dat mosterdzaadje. We hebben Ezekiel 17 gelezen. En daar lezen we van een takje van de cederboom dat op een hoge en verheven berg wordt geplant. En dan zeg je, wat moet daar nu van terechtkomen? Zo'n takje. Dan moet je even nagaan nu in deze droge zomer. En dan op de vluchtheuvel planten hier. Dat is nog maar iets, dat is geen hoge en verheven heuvel, maar noem maar even die vluchtheuvel. Daar zo'n takje planten. Nu, in deze droge periode. Komt er iets van terecht? Nou, zegt Ezekiel, dat wordt een heerlijke ceder. Daar kunnen de vogels van de hemel in wonen. En daarmee wordt Israël dan bedoeld. En bijzonder die enige trouwe Israëliet, Jezus Christus, de koning der koningen. Die is net als dat takje. En door de kracht van God wordt zijn koninkrijk als een grote boom en een schuilplaats voor de volken. Jesaja 11, daar wordt dat koninkrijk met een afgeknotte boomstam vergeleken. Maar uit die boomstam ontsprong een loodje. En uit de wortels een schut. En dat groeit weer uit tot een boom. Daarmee wordt het koninkrijk van die grote Davidszoon vergeleken. Hij zal op de troon van zijn vader David zitten. En aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Voor vele volken zal dat koninkrijk een toevluchtsoord zijn. Niet alleen voor Israël, maar voor vele volken. In dat zaad, dat onooglijke zaad van Abraham, worden de volken van de aarde gezegend. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaadje. Lijkt niets. Wat stelt het voor? Maar het zal een schuilplaats worden voor de volken van de aarde. Voor vogels van diverse pluimage. Voor zwarte mensen. Voor bruine. En voor blanke mensen. En dat wordt nu in Jezus Christus vervuld. Hij is als een mosterdzaadje in de aarde gevallen en gestorven. Maar opgewekt uit de doden. Kiemkracht. Daar staat. En hij is gekroond met eer en heerlijkheid. En hij zit aan de rechterhand van God. En God heeft alles aan hem onderworpen. Alle macht heeft hij ontvangen. In hemel en op aarde. En hij heeft bevolen om dat evangelie te prediken. Dat zaad te nemen. En alle mensen, alle volken tot discipelen te maken. Dat heeft hij bevolen. Aan allen te prediken. Ruimte wordt geboden. Voor diverse volken. Hij wil brengen onder zijn heerschappij. En hij geeft een plaats om te wonen. Hij zorgt ervoor. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, heeft hij gezegd. En dat is ook beschutting. Beschutting in dat koninkrijk. Hij zal bewaren voor de verleidingen. En hij zal met ze zijn tot de voleinding van de wereld. Als we dat zaad uitstrooien in de wereldakker, dan wil hij met ons optrekken. En dan zal het toch een schare worden uit alle volken en uit alle talen en naties. En ze zullen voor de troon staan en niemand zal die schare kunnen tellen. Op de Pinksterdag begon het al. 3000 mensen kwamen tot geloof en bekering. En waar kwam dat door? Door dat zaadje te nemen en uit te strooien. Zo kwam het. En zeker waar, het ging toen ook niet van glorie tot glorie. Vervolgingen braken uit. En toch waren al die verstrooide christenen als een mosterdzaadje. Ze verkondigden overal Christus. En dat is alle eeuwen doorgegaan. God heeft kiemkracht gelegd in dat zaad. Hij heeft wasdom gegeven. Want over de gehele aarde heeft hij nu een gemeente vergaderd, een kerk vergaderd. Het is veel rijker dan op de Pinksterdag. Toen werden de 3000 mensen tot geloof en bekering gebracht. Het is doorgegaan. En nu zijn er veel mensen met vakantie. Maar in de hele wereld bijna kun je een gemeente aantreffen waarover die koning gesproken wordt. Zo imponerend is het al. Nu al wel. Het koninkrijk begint door te breken. Het is toch een boom die groeit. En het zal doorbreken in zichtbaarheid en heerlijkheid. Wat een bemoediging voor het werk in de dienst van de Heere. Oh, we kunnen wel eens bij de pakken neerzitten. Wat moet er van terechtkomen in de kerk, in de gemeente, in de gezinnen? Wat zullen ze ook in het zendingswerk bij de pakken neergezeten hebben? Toen dat allemaal gebeurde. Maar wat gebeurde er ook? Dominee van de Kooi, die dan zo vroeg overleden is. En die na het dominee van Loos terecht kwam. Wie heeft op die plaats waar het bloed van dominee van Loosdrecht gestroomd heeft, de moordenaar gedoopt? Die zei, daar waar dat bloed van hem gestroomd heeft, daar wil ik gedoopt worden. Hij kwam tot geloof en bekering. Dit evangelie als een mosterdzaadje. En dan kan de arbeid met vruchteloosheid geslagen lijken te zijn. Maar het is als een mosterdzaadje, dat koninkrijk. Het heeft kiemkracht. En het zal niet vruchteloos tot een wederkeren. En dat zaad dat zal doen, hetgeen hem behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe hij het zendt. Er worden mensen door wedergeboren. Er komen door tot geloof. En het huis van God wordt vol. En er is plaats genoeg. Als die koning terugkomt op de wolken des hemels met zijn heilige engelen, dan wordt dat koninkrijk volop zichtbaar. Alle andere koninkrijken verdwijnen, maar dat koninkrijk dat schittert dan in heerlijkheid. En dat zal er zijn tot in eeuwigheid. En daarom mag ik de nodiging laten uitgaan. Wend u naar hem toe en wordt behouden, alle gij einden van de aarde. En ze zullen komen uit alle volken en naties, volken en vogels van diverse pluimage. Men ziet wel haast een grote schare met klanken van de blijdste mare vervullen berg en velden. En de koning die ziet zijn strijd bekronen met gaven tot der mensen troost, omdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij hem zou wonen. O, dit rijk van God groeit tegen de verdrukking in. Het begint onaanzienlijk, ontwikkelt toch zo moeizaam, maar het eindigt zo imponerend, inderdaad. Kleine oorzaken, grote gevolgen. Ook, ja juist, in de arbeid van het koninkrijk van God. Want er zit kiemkracht in het woord. Amen. Wij zingen gemeente op Psalm 68. En de laatste regels die luiden van Psalm 68 vers 5. Men zag wel haast een grote schaar met klanken van de blijdste maar vervullen berg en velden. En vers 14. En daar luiden die laatste zinnen. Zij zullen nu van alle kant, zelfs uit het allerverste land, vereren met geschenken. Vers 5 en 14 van Psalm 68. Laten wij danken en voorbeden doen, gemeente. Wij mogen u heel hartelijk danken, o Heere, voor alles wat u ons gegeven hebt, dat ook dat zaad nou weer uitgestrooid mocht worden. Dat we het hebben mogen nemen. En Heere, toch uit mochten zaaien, ook in de akker van de gemeente. En dat u het gegeven hebt dat we dat mochten ontvangen. En Heere, nu weet u hoe het verder gaat. Nu laten we het aan u over. We geven het in uw hand. Maar wel in dat geloof dat u er iets groots mee zult doen. Dat we verwonderd zullen zijn over de grote daden van u. En dat het voorspoedig zal zijn in hetgeen wat u het gezonde hebt. Heere, wilt u het zondige wat er was vergeven? En wilt u het goede zegenen? Gedenk ons zo alle tezamen. Ook verder deze dag wilt u ook andermaal nog een goede dienst geven. Sterk ook alle die in uw dienst daar mogen staan. Wilt u met de gemeente zijn? Met de ambtsdragers, met de koster, met de leiding, met de organisten, met de leidinggevende. Met de predikanten en hun gezinnen, ook als ze nu elders verblijven. Heere, bewaar ze. En geef ze weer nieuwe krachten om hun arbeid te kunnen en te mogen verrichten. We bidden u, Heere, voor alle die het moeilijk hebben ook in deze periode van warmte. Er zijn er die soms erg benauwd zijn. Heere, sterk ze ook om deze weg te kunnen gaan, een weg soms ook van beproeving. Er zijn er die eenzaam zijn, kinderen verblijven elders en kleinkinderen en ook andere familieleden en vrienden. O, wilt u bij hen zijn, dat ze kunnen zeggen dat u aan hen denkt. We bidden u voor alle zieken, ernstig zieken, alle die door de diepte heen moeten, zwaar kruis hebben te dragen, psychisch, of lichamelijk of sociaal. U weet in wat voor omstandigheden ze verkeren. Wij danken u dat mevrouw Steenbergen weer thuis mocht komen. Wilt u ook verder herstel geven? Wilt u ook met Lisa van Halsteren zijn als ze geopereerd moet worden? Heere, wilt u de behandeling zegenen? Dat ze ook toch in gezondheid zou mogen opgroeien verder. En zou mogen leven voor u. Heere, wij leggen dat ook in uw hand. En wij kunnen en mogen het aan u toevertrouwen. We danken u dat ook de groep jongeren die naar Roemenië is geweest, of in Bulgarije is geweest, ook heere weer in gezondheid thuis mocht komen. Heere, wilt u ook hun werk dat ze gedaan hebben met uw zegen bekronen? Heere, we bidden u ook voor mevrouw Koeman, de vrouw van de oud-predikant van de gemeente, die ook al zo veel jaren aan het tabben is en bij wie het toch ook wel steeds minder wordt en steeds ernstiger. We bevelen ook haar in uw nabijheid aan en sterk ook haar. We danken u dat u dat ook steeds weer hebt willen doen. Als er bovenuit getild mocht worden, om toch groot van u te spreken. Heere, zo wacht alles op u. En onze ogen zijn op u geslagen. Ontferm u over ons om Christus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 87, vers 3 en 4. Psalm 87, vers 3 en 4. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. Heere, doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.